De dienstofferend in uw liefde aanbevolen en we gaan zingen uit Psalm 3, vers 2 en 4, waar zo door David beseft wordt dat het enkel en alleen Gods genade is. Psalm 3, vers 2 en 4. Galaten 3, vers 1 en 2. God waarze gelaten, wie heeft u betoverd? Om de waarheid niet te gehoorzamen, u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u weten, vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? De Heere laat door Paulus de gelaten weer nadenken. In de eerste plaats door een directe, confronterende aanspraak. In de tweede plaats door een persoonlijke, retorische vraagstelling. De Heere laat door Paulus de gelaten weer nadenken. Ten eerste door een directe, confronterende aanspraak. En ten tweede door een persoonlijke, retorische vraagstelling. Dus ten eerste door een directe, confronterende aanspraak. Gemeente jongens en meisjes, wat is het aangrijpend voor een dienaar van het woord te zien dat een gemeente die hij met vreugde en zegen heeft mogen dienen, wegglijdt, links van de Zeelandbrug af of rechts wegglijdt in wetticisme of in geloofsactivisme. Wat het ook is, je gaat door de reling, je gaat bij Christus vandaan. En dan verandert de richting van boven naar beneden. Gij alleen, gij zijt in van beneden naar boven. Een mens moet. Niet wat God in Christus gedaan heeft en doet door zijn woord en geest staat dan centraal. Maar wat de gelovige mens moet doen, wil het echt zijn. En weet je waar je dat aan kunt merken? Dan wordt de mens weer wat. Het zij orthodox, het zij evangelisch gelovig. En dat is nu wat Paulus meemaakt met de gelaten. Hij heeft hen tot Christus mogen leiden. En de gelaten hebben leren zien onder de preken van Paulus dat ze verloren mensen waren, zondaren die met hun heidense godsdienst in blindheid geleefd hebben en ze weten het ook in angst. En ze hebben geleerd, dat zien ze nu, dat ze met al hun pogingen om zichzelf te redden, om de goden gunstig te stemmen, geen steek zijn verder gekomen. En ze hebben door de prediking van Paulus leren zien, we zijn verloren en er is maar één weg tot behoud. En die is gelegen in wat God gedaan heeft in Christus Jezus. En onder die preken zijn ze blij geworden. Er is doen aan. Hebben ze vrede in hun hart gekregen, een vrede die ze nooit gekend hebben, die alle verstand te boven gaat. Je kunt het niet begrijpen, je kunt het niet uitleggen, maar een blijdschap en een vrede in je hart als je die Christus ziet en aan hem genoeg hebt. Hem hebben ze aangenomen uit de handen van de Vader. En ze werden bevrijd van die last, van die schuld op hun schouders. En ook de banden van het angstige bijgeloof werden verbroken. En dat gebeurde enkel en alleen door het geloven in Christus Jezus. Maar daarna, toen Paulus weg was, zijn de judaïsten gekomen. En die keken een beetje misprijzend. Nou ja, fijn dat jullie in ieder geval weten dat Christus er is. Maar het zal zomaar niet gaan. Willen jullie echt kinderen van Abraham worden, dan moeten jullie je laten besnijden. Zo, het gaat maar zo niet. Dan moeten jullie de Joodse wetten onderhouden. Ze geloofden in Christus, maar er moest nog meer komen. Paulus is er ontzet van. Op zo'n grote afstand, hij hoort het. Hij kan er niet bij komen, ontzet van dat zijn werk zomaar verijdeld wordt. Het diepste is niet dat hij zich op zijn teen getrapt voelt. Maar omdat hij voelt welk een belediging dat voor Christus is. En zo schrijft Paulus vanuit zijn verscheurde hart. O dwaze gelaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Dat is wat zelf voordat ik die brief hier vanmorgen, o dwaze apeldoorners, zou voorlezen. Ze zijn net weer een beetje bijgekomen van die scherpe toon uit hoofdstuk 1, vers 6 en 9, weet u nog? Wie een andere evangelie predikt, die zij vervloekt. Het wordt net weer een beetje rustig en nou dit. Ja, Paulus spreekt ze inderdaad direct en confronterend aan. Het is zelfs het begin van een nieuw hoofddeel waarin Paulus de zaken theologisch uiteen gaat zetten. Met de wet, met Abraham en het verschil tussen Sara en Hagar. Ja, maar waarom heeft de Heilige Geest dat in de kanon terecht laten komen? Nee. Het is toch voor ons niet zo interessant dat die gelaten zo op hun kop gehad hebben. Weet u waarom de Heilige Geest het in de kanon terecht heeft laten komen? Omdat wij het als christenen allemaal nodig hebben om er steeds weer bij bepaald te worden wat de kern en het geheim van het evangelie is. Want u kunt in de vrijheid en de blijheid gestaan hebben, hij alles, ik niks, en dat u het niet op kon, en dat je toch wegglijdt, waar je zelf weer wat kunt, het zij evangelisch, het zij orthodox. We hebben het allemaal nodig om telkens er weer bepaald bij bepaald te worden, ik als dominee, de ouderlingen en u, wat het geheim van het evangelie is. Want dat evangelie staat loodrecht op ons denken. En we glijden zo weer terug van beneden naar boven. En van beneden naar boven is, ja, voor niks gaat de zon op. Het kan niet zomaar. We moeten wat doen. Zoals we altijd wat terug moeten doen. Als iemand wat voor ons gedaan heeft, dan moet er een bos bloemen naartoe. In plaats van gewoon blij te zeggen, meid, wat geweldig dat je dat voor me gedaan hebt. Om alleen maar te ontvangen. Kijk, dat is ons mensen eigen. Ja, je glijdt zo weer terug van boven naar beneden. Daarom is er die dagelijkse en in de bediening van het woord die wekelijkse metanoia nodig om weer op de goede golflengte te komen. Wat is de neiging om toch zelf wat te doen, wat terug te doen? Om ijverige, gelovige mensen te worden, om zo ook verder te komen? Dat is onze neiging en de Satan wil ons er ook van aftrekken. En dat gebeurt zowel door iemand weg te trekken in de aanvechting. Denk jij nou dat jij echt bekeerd bent, wat jij meegemaakt hebt, dat dat genoeg is? Dat is de ene methode van de Satan en de andere is dat een mens een bekeerd mens wordt en zelf aan de slag gaat om te laten zien dat hij echt bekeerd is, om verder te komen en te verdienen op de weg van het heil. Maar weet je wat waaraan je dat merken kunt? Heel eenvoudig. Dan word je beter dan anderen uit de kerk. Jij bent degelijker. Jij gaat niet zomaar met die stroom van de gemeente mee. Jij weet waar het op aankomt. Of evangelisch. Oh nee, maar ik ben geheiligd door de geest. En de rest van de gemeente, daar kom je zo weinig tegen wat mijn ideaal van heiliging is enzovoort. Steeds weer afgestemd. Jongens en meisjes, ook in het gewone leven. Op een weegschaal, op een benzinepomp zie je van die rondjes. En als je daar goed bij kijkt, dan staat er dat het van het eikwezen is. En daar staat er 15, 16, 17, 18, dat is 2015, 2016, waar het knipje staat, is voor het laatst geëikt. Of er werkelijk een liter benzine komt als je aan de pomp staat. En dat het niet een halve liter is, maar dat de cijfers lekker op een liter gaan. En zo gebeurt dat. Alles moet steeds weer afgestemd worden. En van de week hebben wij nog een monteur gehad voor de voor het zonnescherm, door die wind gaat zo'n zonnescherm toch op en neer en zakt die toch wat uit de juiste positie. Dat zie je niet met het oog. Maar mijn vrouw en ik merkten toen die dicht gedaan werd en tegen de bovenkant kwam van de erker. Alles moet steeds weer bijgesteld worden, afgesteld. Het leven van een christen is om op de juiste golflengte te blijven, is een strijd om ons enkel te verlaten op het kruisevangelie. Omdat we geneigd zijn om alvast te zoeken in dingen die wij meegemaakt hebben, in dingen die wij doen. We moeten wat betreft het recht voor God staan. Steeds weer opgeroepen te worden om van onszelf af te zien. Zoals Paulus, ik ellendig mens, verder breng ik. Als ik het zelf moet doen, verder breng ik het niet. Ik ellendig mens. Kom maar ik dank God door Jezus Christus. Dan is er die afstelling weer op zijn offer alleen. Gods kind kan dus nooit wandelen op de automatische piloot. Ik ben bekeerd, dus gelukkig, ik ben binnen. Nee. We gaan zomaar een beetje leunen. We worden zomaar een beetje bekeerd of een beetje gelovig en we gaan leunen. En bij de een, ik hou zo serieus mijn stille tijd. Ik voed mijn kinderen zo degelijk op. En ik ben geregeld ontroerd geweest onder een preek. Vult u maar in. Ik heb het diverse keren meegemaakt dat ik echt mensen heb in die ommekeer gezien heb in de eerste liefde. En dat ze ervan spraken, domen, het is een wonder voor zo een als ik ben. Het is genade alleen. Het kan voor mij, het kan voor iedereen. Ootmoedig, ze waren blij. En na verloop van tijd veranderde dat. Naar links, naar rechts. De een ging met het zingen trekken alsof dat God wel behagelijk zou zijn. Nou, dan moet u maar eens op YouTube opzoeken hoe de Joden zingen. Zelfs orthodoxe Joden met pijpen krullen. Dat is vrolijk in de Heer. Dat is met beweging. Dan zitten zelfs die hele zware Joden op de tafel te slaan. om de psalmen te zingen. Maar wij worden degelijk als we gaan rekken. Of steeds donkerder kleren aan om een beter kind van God te worden. Noem maar op. Of dat mensen die eerst zo blij waren, zo in de Here, zweefden op de kracht van de wind, van de kracht van Gods liefde, dat ze ineens ontevreden beginnen te worden over de gemeente. Want bij die evangelische gemeente, daar is het veel verder. Want daar hebben ze de heiliging. Daar leren ze je precies wat je moet doen en niet doen. En hoe je verder komt. En ze vonden ineens wat ze in de kerk nog nooit ontmoet hadden. En ze werden veel rijker dan ze eerst waren. En de een ging door de week naar bijzondere dominees toe. O, zo kostelijk. En de ander had ineens iets uitgevonden. Je moet vasten. En ik vind het zo frappant, het valt me elke keer weer op. Dat is even een opmerking tussendoor. Dat de evangelische mensen die zeggen dat de wet volbracht is. Nou, één wetje weten ze te redden uit het Oude Testament. Je moet de tiende geven, want dan kunnen we die kerk bouwen. Hoezo die wet wel? Die in het hele Nieuwe Testament niet genoemd wordt. In de brieven van Paulus aan de heidenen. Maar je hebt iets wat je doen kunt. Second blessing zoeken, in tongen spreken. En enthousiast meedoen op een preesavond. Ik had vrijdagavond en jij daar avond in Gouda een bijzondere avond. Waar vele, vele jongeren op afgekomen zijn, maar ook de Satan. En ik vond het heel frappant op de eerste rij. Zaten er die met de psalmen niet meezongen. Maar toen er een ander lied kwam, wel meezongen, maar onder de lezing en onder de beelden van Koos de Jong filmden ze wel de heftige taferelen om die te bewaren en ze zelf ook te hebben. Maar onder de uitleg van Koos naar beneden, ik voelde een strijd met de Satan. Dat is toch een tegenstelling, dat je de liederen, de vrije liederen wel meezingt en de psalmen niet. En ik voelde een strijd met de Satan. Ik heb ze ernstig meegenomen. Ik heb gevraagd, en kan ik nu ook vragen, jongelui, wil je een kwartier denken? Aan het laatste, een kwartier vanavond, aan de laatste 5 minuten van je leven. En het is toch allemaal waar hoe je je dan zult voelen. Hoe je dan geleefd zou willen hebben. Wat je dan gedaan zult willen hebben. Het was doodstil. Ik kwam van het podium af, ik kwam langs dat meisje, zegt, lieve kind, je moet bekeerd worden. God zij dank. 10 minuten later brak ze in de armen van haar vriend. En ze zei, of hij zei, ze hoopte dat de Satan vanavond zou winnen. Maar hij heeft verloren. Dat die tegenstelling. Enthousiast meedoen op een preesavond. De psalmen niet meezingen. En waar merk je het aan nog een keer? Dan verdwijnt de ootmoed. Dan heb je het over het kerkvolk. In de kerk. Of naar rechts. Oh, ze gaan allemaal maar aan. En ze denken maar dat ze bekeerd zijn. Maar je ziet er niks van. Hoezo, je ziet er niks van? Hebt u met ze gesproken? Of kijkt u naar het uiterlijk? Beter dan een ander. En dan is de beleving van het zondaar zijn achter de rug. Zo dreigt het met de gelaten te gaan. Daarom begint Paulus zo scherp. Dwaze gelaten, wie heeft u betoverd? Het is een uitroep van toorn, heilige toorn. Van liefde. En ook van verbazing. Hij zegt eigenlijk, domme Galatoi, domme Galli. En Romeinen en Grieken keken op Galliërs neer. Dat waren primitieve stammen. Maar door het omhelzen van het evangelie zijn ze broeders geworden en één in Christus. Met alle die geloven uit de Joden en uit de Heiden en de Grieken en de Romeinen. Maar dan zegt Paulus, door de judaïsten te volgen zijn jullie weer domme Galliërs geworden. En daar willen ze niet voor aangezien worden. Nou, denk dan ook na. Ja, want Paulus kan het nauwelijks geloven, hij noemt ze dwaas. Maar dat Griekse woord betekent letterlijk niet denkend. Dat is exact het probleem. In uw eerste liefde dacht u uit het woord. Het woord nam uw denken mee. Maar als die koppeling verdwijnt. Als u niet meer nadenkt uit het woord. Word je betoverd. En je gaat domme dingen doen. Zo hebben de gelaten de leer van de judaïsten niet getoetst. Ze hebben niet het geconfronteerd met het onderwijs dat ze van Paulus ontvangen hebben. En als je later, want er zullen ze ongetwijfeld ook in ons midden zitten die zich erin herkennen, in een bepaalde periode vanuit hun leven, die dan van harte meezingen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, wat ben ik dwaas geweest. Om dat evangelie niet meer als uitgangspunt te hebben, maar wat mensen me aanraakten. Zo heb ik het contact met mijn herder verloren. Het is hetzelfde woord wat de Heer Jezus gebruikt tegen de emmersgangers, dat is ook zo scherp. Want waarom liepen ze in duisternis en wisten ze allemaal niet wat er waar was en niet waar was? Gij onverstandigen, gij niet meer denkend uit Mozes en de profeten, uit wat ik u geleerd heb. Als we niet nadenken uit het woord, gaan we dwalen. Gaan we dwalen. Dwazen gelaten. Gemeente, daarom heeft de Heilige Geest het in de kanon terecht laten komen. We kunnen zo een stelletje dwaze sukkels worden. Dat we de heerlijke waarheid en verlossing enkel door het geloof in Jezus Christus gaan maken tot iets maakbaars. Dat we onze eigen goede gevoelens tot uitgangspunt nemen. En dat we de dingen beoordelen alleen maar dat onze norm is. En hoeveel doen dat niet? Jongeren, moderne jongeren, maar ook soms hun ouders, maar ook de orthodoxen. Je gevoel tot uitgangspunt. Nee, ik voel het anders. In plaats dat we beseffen dat de dingen in harmonie moeten zijn met het woord van God. Jongelui, een heel belangrijke les voor ons, omdat in onze moderne tijd niet het geweten, niet het woord de norm is, maar hoe de dingen voelen. En de geschiedenis, ja, in de geschiedenis moet je kijken toen het. Ach man, houd toch op, dat is verleden tijd. En wat de Bijbel leert, ja, dat is theorie. hoe het voelt. Want het christelijke leven is niet een aaneenrijging van gevoelens. Ik voel me lekker erbij. Het is voor alles denken vanuit Gods waarheid. En daarmee instemmen en overeenstemmen. En als dat gebeurt, want het is niet gevoelloos, wekt het gevoel. Dan weet je ook het antwoord. Als je zo blij wordt, blij de kerk uitgaat. Kijk, het gebeurt vaak dat iemand zegt, oh zo'n mooie preek, zo'n fijne dienst. Of het was zo heerlijk daar op die avond, wat was er fijn dan. Oh alles, de sfeer en zo veel liefde van mensen. Nee, als je blij de kerk uitgaat, dan kun je zeggen, ik zat zo in de kreukels, ik was weer zo in mezelf aan het zoeken. En dat woord van de Heer heeft me weer zo laten zien, ik met al mijn lek en gebrek. Het is alleen het offer van Christus. Daar ben ik zo blij van geworden. Dat geeft zo'n vrede. Dus het leven in Christus is niet steriel en gevoelloos. Alleen, het is gevolg van wat geopenbaard wordt. En dan nog iets, Paulus vraagt, wie heeft u betoverd? Dat is ook haarscherp. Dat is een dubbele bodem voor de bekeerde Galliërs. Nou, die jongelui die Asterix en Obelix kennen, die weten dat wel. Die druïde met zijn lange grijze sik, Panoramix, die daar boven de bomen zit om takken te snijden, om de toverdrank te maken. Wat Asterix en Obelix weer een of andere spectaculaire daad kunnen doen om vloep, vloep, vloep al die Romeinen de lucht in. Het is allemaal verzonnen wat erin staat. Maar wat wel waar is, dat de Galliërs heel erg bezig waren met toverdranken. En Paulus gelooft niet in toverdranken. Maar hij weet wel dat door te denken dat een toverdrank helpt, dat je verbonden bent met het occulte. Dus hij zegt eigenlijk, jullie zijn weer teruggekeerd door die judaïsten te volgen, onnadenkend, naar je vroegere heidense leven. Ja, de verdraaiing van de leer heeft altijd deze twee wortels. Punt 1, dat je niet denkt vanuit de apostolische leer. En ten tweede de verborgen werking van de Satan om je van de waarheid af te trekken. Betoveren, dat is een Grieks woord. En dat heeft in mijn woordenboek de betekenissen belasteren, betoveren, benijden. Dat is treffend. Het wordt naar voren gebracht door degene die de Bijbelse leer naar voren brengt te belasteren. Dat hebben we toch gezien bij de Galaten? Dat hebben we toch gezien? Dat die judaïsten zijn, die Paulus, ja, wat verbeeldt hij zich wel. Het is geen echte apostelen. Belasteren. Betoveren, dat gaat erop volgen. Terugkeren naar je vroegere leven. Dat zijn de beide wortels. Alsof ze toverdrank gedronken hebben. En niet meer goed kunnen denken. Hebben ze zich laten overtuigen dat wat de judaïsten preken toch een tandje dieper is? En alsof er dan, en zo dat hebben ze niet beseft, maar dat is wel wat er werkelijk gebeurt, alsof Christus niet genoeg is en nou moet er wat bij. En je bent niet zomaar slachtoffer. Het onderwijs en het zelf ervaren van de verlossing, ze kunnen het weten, zou voor de gelaten genoeg hebben moeten zijn. U voor wie Jezus Christus eerder voor de ogen geschilderd is alsof hij onder u gekruisigd was. Paulus neemt ze mee terug naar de tijd dat hij onder hen het evangelie heeft verkondigd. En hij heeft, het is vertaald met geschilderd, dat komt om, letterlijk staat er wat tevoren geschreven is, maar dat kan niet slaan op Mozes en de profeten, want dat Oude Testament is niet voor hun ogen geschreven. Maar het werd ook gebruikt van de aankondiging op de markt van de gemeenteraad en zo, die bekendmakingen. Publieke bekendmakingen. En die betekenis moet het hier hebben. Ik heb het kruis van Christus onder u bekendgemaakt, publiek afgekondigd. En Paulus heeft het op een levendige wijze gedaan. Ze hebben als het ware in de kerk gezeten en ze zagen hoe het bloed stroomde uit de wonden van Christus, uit zijn hoofd, onder de doornenkroon, uit zijn handen die vastgespijkerd waren en zijn voeten. U hebt gezien hoe hij gekruisigd werd en waarom. U hebt gezien dat hij daar hing als Adam, door God gegeven als enige verlosser en verlossing. U hebt gezien, u hebt geloofd dat hij gekruisigd werd in uw plaats. U hebt gehoord en geloofd dat door enkel op hem te zien u vergeving van de zonde ontvangt. En u met hem verenigd werd in Christus. Dat roept Paulus in herinnering. En gemeente, zo is ook Christus onder u gepreekt. Ik ga de preken niet in herinnering roepen, maar voor uw ogen getekend dat hij de enige verzoening voor God is. En als er één oprechte traan van ons bij zou moeten dat het eeuwig verloren was, maar dat hij heeft uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. En wie op hem ziet, zoals Mozes de slang verhoogd heeft, en een ieder die gebeten was op de slang zag en genezen werd, zo zal een ieder die op de gekruisigde Christus ziet, genezen worden. Hij spreekt in de voltooid tegenwoordige tijd, gekruisigd. Dat deed hij ook in hoofdstuk 2 vers 19, ik ben met Christus gekruisigd. Het gaat om een gebeuren in het verleden, daar is het gebeurd en het werkt nog steeds door. De kruisiging is een historische gebeurtenis. In de geschiedenis, op een bepaald uur, op een bepaalde tijd, namelijk die kruisheuvel, door bepaalde mensen, op een bepaald kruis. En er hoeft niks aan toegevoegd te worden, het is volbracht. En als we het door de Heilige Geest zien, heb je er ook genoeg aan waar God genoeg aan heeft. Aan het kruis gaf Christus als tweede Adam zijn leven. En dat offer is geldig en geldend eens en voor altijd. En dat het genoeg is, heeft God bevestigd door hem uit de dood op te wekken. En op dit moment is hij de levende zaligmaker aan de rechterhand van de Vader. En hij schenkt vergeving der zonden aan een ieder die in hem gelooft. Me dunkt, Paulus spreekt ze direct aan. De Heere laat op Paulus de gelaten weer nadenken. Ten tweede door een persoonlijke, retorische vraagstelling. Paulus stelt een vraag, en wat is nou een retorische vraag? Dat is een vraag waarover je niet hoeft na te denken. Ja, bijvoorbeeld, heel simpel, zitten we nu met z'n allen hier in de kerk Smaragdstraat 10? Nou, dat is geen vraag waarover na hoeft te denken, over te discussiëren. Een retorische vraag vraagt naar datgene wat je weten kunt. Hij wil ze zelf laten nadenken. Ze kunnen het weten. Er is maar één antwoord op die vraag. Dat geldt ook voor een retorische vraag. Er is maar één antwoord op. Smaragdstraat 10. Alleen je moet het zelf eens uitspreken. Onze eerste vraag die in vers 2. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Ik wil één ding van jullie horen, zegt hij. Letterlijk schrijft hij in het Grieks. Dit ene wil ik leren kennen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Wanneer hebben jullie de geest ontvangen? Is dat gebeurd na mijn vertrek toen de Judaïsten kwamen en toen u die ging volgen? Of heb je de geest ontvangen, je naam gehoord, het was voor jou? Toen het evangelie van het kruis werd verkondigd. Wanneer bent u voor het eerst blij geweest in de Here? Wanneer hebt u de vrede ervaren die alle verstand te boven gaat? Was het toen u serieuzer ging leven? Was dat toen u ontdekte, nou moet ik zo lang mijn stille tijd houden? Of was dat toen het evangelie openging? Ik verloren. En God ziet om in Christus naar verloren mensen. Het is zijn offer alleen. Wanneer hebt u de geest ontvangen? En wat is er toen gebeurd? Moesten jullie toen eerst een aanvullend proces doorlopen? En heb ik als apostel jullie een lijst gegeven van wat je moet doen en niet meer mocht doen? Of hebben jullie die blijdschap en vrede, hebben jullie de werking van de geest ervaren toen je voorover zat en het evangelie die preek indronk? Wanneer? Ja, want bij de bekering komt de geest in je leven. En dan gaan er geen toeters en bellen rinkelen en discolampen flikkeren hier. Als de geest hier werkt en in je hart komt. Met die heb ik gezegd, hoef niet letterlijk te zijn, maar je gaat voorover zitten. Het lijkt wel of die dominee alles van me weet. Het gaat over mij. Je gaat amen zeggen. Als je de geest ontvangt, ga je terugspreken tot de Heer onder de prediking. En je gaat beamen dat je verloren bent. En Christus in hem, wat wordt hij heerlijk. Geef mij Jezus. Toen vlucht ik tot Jezus. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die verlicht je ogen. Die opent je oren en het komt binnen en je gaat het verstaan. Nee, je kunt het aan een ander niet uitleggen. Maar het wordt heel persoonlijk. God spreekt tot mij. En de geest doet je toe-eigenen wat wij in Christus hebben. En die Heilige Geest laat weten, dit is echt. Authentiek. En hij vormt in ons de garantie dat God zijn werk zal voltooien. Wanneer hebt u de geest ontvangen? Gelaten, antwoord. Het antwoord spreekt voor zichzelf. Niet toen je zo druk was om dit eens in te gaan voeren met vasten of weet ik wat. of met donkerder kleren gaan lopen. Maar horend met geloof, zegt Paulus. En dat woord horen, dat is een zelfstandig naamwoord hier. Het gaat om wat gehoord werd, het evangelie. Dat je amen zegt op dat zuivere evangelie. Hoe je ook bent opgevoed en waarmee je ook belast bent. Maar dat je zag, o God, ik dacht altijd, ik wil wel bekeerd worden. Maar mocht u het nog eens willen, maar dan zit je met die uitverkiezing. O God, u wilt, ik wil niet. En je hoort de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. Ik denk dat Paulus vooral het accent legt op de daad van het horen. Het zelfstandig naamwoord dat hij gebruikt betekent het gehoorde, dus wat je hoort. Het gehoor, het horen, het proces van luisteren. En ten derde betekent dat woord ook oor, waarmee je luistert. De gelaten hebben de geest ontvangen toen ze met geloof hoorden naar de boodschap. Amen gezegd. Ja, daar ga je amen zeggen onder de preek. En in het begin ben je wat ontsteld. Ik heb zo vaak meegemaakt dat iemand naar me toe kwam en zei, heeft de kerkraad wat over me verteld als ik elders anders preekte? Hoezo, mevrouw? Nou, u hebt precies verteld in de preek hoe het met mij is. Mevrouw, ik ken u niet, de kerkraad heeft niks gezegd, maar de Heere kent u. Dat is horen. Het gaat om jou. En ik denk dat Paulus hier het accent legt op de daad van het horen tegenover het doen van de wet. Horend hebben jullie de geest ontvangen. Horend heb je de vrede ontvangen. Niet toen je dit deed of dat niet meer deed. En let erop, die Heilige Geest gaat je dan ook leren wat je, waar je mee moet breken enzovoort. Maar dat is gevolg, dat is niet het lijstje om aan te voldoen om verder te komen. Horend de genade ontvangen. Zoals die deze zijn er ook tegenwoordig vele groepen en bewegingen die speciale voorwaarden of vereisten invoeren waarvan aangenomen wordt dat ze zegeningen toevoegen, je verder brengen dan alleen het volmaakte werk van Christus. En evangelisch spreekt men over val in de geest, een grotere volheid van de geest in tongen spreken. Het zijn dingen van werkgerechtigheid. Zoals de Baalpriesters hun god Baal bewogen hebben, zelfs door zichzelf te snijden om te komen. Elia kon niet anders vragen, jongens harder, want hij slaapt denk ik zijn tukkie aan doen. Maar het kent allerlei varianten. Het gemeente, het kent allerlei varianten. Dat we... Kijk, je mag dankbaar zijn als het in je gezin goed gaat. Maar gelijk afhankelijk kan zomaar een kwade geest in vliegen. En het kan door andere vrienden, maar ook omdat je kinderen zelf gaan experimenteren. Maar je zegt, nee, in mijn gezin gaat het zo goed. En we doen een huisgodsdienstoefeningen. Alsof wij daarmee het zelf doen. Natuurlijk is het een zegen met je kinderen het woord te openen, met ze te spreken. Maar als er dingen zijn die wij goed doen en die goed werken en waarom het bij ons goed gaat. Wat is er dan weg? Die steile afhankelijkheid van de Heer. Als je op je plek bent, gemeente, gebruik je bidden te middelen. Maar je weet zo zeker, o Heere, u alleen. U moet ze bekeren. U moet ze vasthouden. U moet ze bewaren. Die Heilige Geest is niet het resultaat van een gelovig leven. Het is net andersom. Die Geest is het geheim en de kracht van het geestelijk leven. Hoe zit het in ons leven? Hoe ziet u uzelf? Op een verjaardag. Hoe praat u dan over uw gezin? Ze doen het allemaal zo lekker. Of bent u kinderlijk afhankelijk en dankbaar? Maar kunt u ook naast die moeder zitten met zorgen over haar jongen die het verkeerde pad opgaat? Of denkt u stiekem weg, ja, maar ik doe het veel beter, dan heb je dat soort problemen niet. Hoe steken we in elkaar? Leeft u in kinderlijke afhankelijkheid van genade? En heb je de Heere nou steeds meer nodig? Steeds meer nodig. En dan leef je uit de belofte alleen bij God vandaan, wie Hij is. Wat Hij heeft en wat Hij geeft. Steeds meer dat leven weten, zoeken buiten jezelf in Jezus Christus. Zelf klein en onwaardig. En als je bij je kind dan de ritselingen van genade mag horen, ben je verwonderd. Heere, wat een wonder. Uw genade alleen. U voelt als heel wat anders, want het lijkt soms allemaal zo op elkaar, maar het is een groot verschil van, ja, maar de Heere moet het doen. Hij heeft de mens zelf niet in de hand, nee, het is je verlangen. Je wil er in de straks op de dag der dagen geen eentje missen, moet toch voorstellen, mensen. Dat je de lucht ingaat en dat je kind aan de aarde blijft staan om eeuwig verloren naar de hel gebracht te worden. Dwing ze om in te gaan. En tegelijk dat diepe besef, Heere, u moet het doen, ontferm u. Alleen leven uit de belofte van God en ook de belofte bij hun doop uitgesproken. God is het en is zo mooi. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Steeds meer buiten jezelf in Christus Jezus. En dat is die wipwap, hè. Dan wordt Christus zo groot en dan word ik steeds kleiner. Hij wast en ik word minder. Niet dat zijn een tweetrapsraket. We moeten ervoor zorgen dat Christus groter wordt. En we moeten ook zorgen dat we zelf minder worden. Nee, zit aan elkaar vast. Hij wordt groter. Dan word ik kleiner. Daar kun je het aan merken. Waar u gelegerd bent. En u weet dan heel diep als u het weer zoekt bij uzelf. Dat een eigenwijs mens wordt en dat het verloren is. Om alleen te denken, te bidden, te leven vanuit het volbrachte werk van die gekruisigde. Denkend uit de dwaasheid van het kruis. En dan ben je hemelswijs. Zalige paradox. Amen. Psalm 27, nu vers 5, zoek ik bij u alleen. En na het dankgebed 18, vers 9, ik kan met u door sterke benden dringen met mijn God. Zelfs over muren springen de laatste twee versen. Wie is een God als hij? Integendeel, wie is een rots dan God alleen? Nu 27, 5, straks 18, 9.